Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 99ste psalm, het eerste en het derde vers. Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert en het derde looft met hart en stem.
Yeah.
De schriftlezing is uit het boek Jozua, Jozua 7, de versen 16 tot en met 26. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 60. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Sarchi. Toen hij het geslacht van Sarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Sabdi geraakt. Welks huisgezin hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk Babylonisch overkleed. En 200 sikkelen zilvers en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen. En ziet, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hen Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En ze voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe heb gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël steenerde hem met stenen. En ze verbrandden hen met vuur en ze overwierpen hen met stenen. En ze richtten over hem een grote steen op, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor tot deze dag toe.
Thank you.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden we in het gelezen gedeelte uit Jozua, Jozua 7, het 19e vers. Jozua 7, het 19e vers. Toen zeide Jozua tot Achan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, wij komen om uw zegen vragen. Nu wij weer in de kerk zijn en nu wij weer opnieuw naar uw goddelijk woord mogen luisteren. Uw woord dat ons ook vandaag weer gepredikt mag worden, en wat een zegen is dat. Uw woord dat ons zondag aan zondag verkondigd mag worden, en wat betoont u het daarin dat u ons behoud zoekt. Het is waar, Heere, u hebt geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven, en u bewijst dat u dat meent als u het zo zegt. Want u geeft ons ook de middelen der genade, u geeft ons de roepstemmen, u spreekt ons van dat ene nodige, u maant ons om de wegen der zonde te verlaten, en u doet dat getrouw en u doet dat herhaaldelijk. En Heere, al die dingen die wijzen erop dat gij echt ook ons behoud zoekt, laten wij daar diep van doordrongen zijn. Laten we dat ook ernstig nemen en laten wij bij datgene wat u ons geeft tot nog toe nog die ene genade zoeken, dat wat u ons nu geeft en wat u ons nu laat zeggen ook werkelijk ingang mag vinden in onze harten en dat het ons persoonlijk deel mag worden, Heere, waar uw woord van spreekt, van de genade die in Christus is. O, wij bidden, wees met ons ook in deze kerkdienst. En heilig uw woord aan onze harten. Stel het tot zegen in het midden der gemeente. Heren, wij hebben daar geen recht op. Als u naar verdiensten aan onze kant zou zoeken, dan zou u ons voorbij moeten gaan. En dan ging deze kerkdienst ook voorbij als een kerkdienst waarin wij geen zegen zouden ontvangen, waarin alles zo aan ons voorbij zou gaan. Ja, dan zou het allemaal nutteloos en vruchteloos en ijdel zijn. En dat zou nog verdiend zijn ook. Maar Heren, als het dan inderdaad waar is wat uw woord zegt en wat we zojuist uit uw woord hebben mogen noemen, als het waar is wat gij zelf betuigt en onder ede betuigd hebt, dat u geen lust hebt in ons verderf, maar in ons behoud, in ons leven, Ach, dan mogen we u toch ook met vrijmoedigheid bidden dat u ons niet alleen de middelen der genade wilt schenken, maar dat u ons ook de genade zelf wilt geven. En dat wij daar persoonlijk bezitters van mogen zijn. Dat u ons niet alleen de weg wijst, maar ons ook op de weg brengt. Dat u ons niet alleen die enige naam tot zaligheid gegeven laat verkondigen, maar dat gij ons ook genade geeft om die naam te leren kennen en de zaligheid in Christus persoonlijk te mogen beleven. Heere, want daar gaat het om. En zoveel dingen die we in de belofte toegezegd kregen. Maar de vervulling van die belofte is ook nodig. Heren, mogen wij er u om bidden, dat u het ons ook nu aan geen ding wilt doen ontbreken. Dat u in spreken met ons wilt zijn, zo goed als ook in het luisteren. En dat het zo nog een gezegende uren mag worden, als een geschenk van u. Heren, dan mag de nadruk ook vandaag toch wel vallen en exclusief vallen op het woord, want daar gaat het toch om. Wat zijn mensen? En wat betekenen mensen? En wat betekenen dienaren van het woord? Heere, geef dat het accent inderdaad op het woord mag vallen. En dat dat ook de begeerte bij ons allemaal mag wezen. Oh, het is best een uren waarin allerlei gevoelens en allerlei gedachten zich vermenigvuldigen. Het is best een kerkdienst waarin inderdaad ook wat emotionele kanten aan zitten. En dat zal ook misschien wel gevoeld worden hier en daar. Maar hoe begrijpelijk dat ook is en hoe verklaarbaar en dat is ook nog niet af te keuren. Toch, heren, willen wij u bidden, laat het accent toch duidelijk vallen op het woord. En laat de mens er dan ook maar buiten vallen. En geef dat we ook in deze afscheidsdienst nog één keer samen naar het woord mogen luisteren, samen onder het woord mogen buigen. En laten we nog één keer samen onder het oordeel van het woord ook verkeren. Maar laten we samen ook de genade die in dat woord aangewezen wordt mogen zoeken en kennen. En mogen we zo hier in de naam des Heren bijeen zijn. Als de ernst van de eeuwigheid ons weer raken gaat. Want dat is altijd het geval. Zoals Aaron tussen de levenden en de doden stond. Zo staat elke dienaar van het woord in de bediening van het evangelie. Tussen de levenden en de doden. En daar raakt de eeuwigheid de tijd. En daar wordt het gericht ook geoefend. Daar staan we voor Gods aangezicht. Heel concreet. En daar wordt zonde zonde en daar wordt genade genade als de geest het ons toepast en doet verstaan. Maar als we dan nog één keer zo samen bij elkaar zijn, heren, en als uw dienstknecht ook in het midden van deze gemeente nog een keer tussen de levenden en de doden instaat, en als we allen nog een keer geconfronteerd worden vanuit de schriften, vanuit die aangrijpende geschiedenis van Achans zonde en Achans straf, als we nog één keer mogen luisteren naar die boodschap die nu vanuit dat gedeelte al een paar zondagen naar ons toe kwam. Ook in verband met de situatie waarin wij als gemeente en nog meer ook als Urker gemeenschap geraakt zijn. Als we nog één keer dit schriftgedeelte openen, heren, dan bidden wij van u. Kom erin mee en kom en heilig het aan onze harten. En wilt gij zelf getuigenis geven aan uw woord. En dat deze kerkdienst dan een gezegende mag zijn. Er zijn meer kerkdiensten geweest in de afgelopen jaren, heren, die gezegende mogen worden genoemd. En er zijn er in het midden der gemeente die daar ook uit heel persoonlijke ervaring van kunnen spreken. Dat is een wonder. Dat is een onverdiend wonder. Dat is een onverklaarbaar wonder ook. Er zijn er in de gemeente die mogen getuigen dat het woord ook in de bediening van de afgelopen tijd niet onvruchtbaar geweest is, maar dat het hen geraakt heeft en dat het hen veranderd heeft en dat er een omkeer kwam. Maar mag het dan nu in deze kerkdienst nog een keer zo zijn, heren, dat harten worden geraakt, dat levens worden veranderd, dat er consciëntieën opengaan, dat harten worden uitgelokt tot u en getrokken naar dat heil dat in Christus is. Heren, dan valt het accent vanzelf op het woord. En dan draagt een dienstknecht daar ook niks aan bij. Wij bidden u om dat werk van uw geest. Dat onwederstandelijke. Dan wordt het een goede kerkdienst. Ook al nemen we afscheid van elkaar. Schenk het, heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 90, het vierde en het zevende vers. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? 4 en 7 van Psalm 90. Je kunt zich wel indenken dat het een aangrijpende gebeurtenis geweest is toen daar het volk Israël samengekomen was bij de tabernakel. Op bevel van de Heere, overgebracht door Jozua. En toen ze daar dat lot geworpen hebben en dat de kring hoe langer hoe kleiner werd en het net zich al meer ging toesluiten totdat uiteindelijk Achan was aangewezen. Het lot heeft hem geraakt en het beleid van dat lot is van de Heere, de soevereine God die ook de gang van zaken bij het werpen van het lot bestuurt. En toen Jozua, misschien is het zo wel gegaan, tenslotte die laatste potscherf uit de zak haalde waar de naam van Achan op stond, toen wist hij het. En toen wist Israël het, en toen wist ook Achan zelf het, dat God hem had gevonden. En dat is met ontzetting gadegeslagen. En dan zijn alle ogen op Achan gericht. De man die Israël in het verderf gestort heeft. De man die de schuld draagt. De man die het op zijn geweten heeft dat er 36 gesneuveld zijn. En hoe zal Achan zich gevoeld hebben? Wat moet het zijn voor een mens om in het openbaar beschuldigd te worden? Wat moet het zijn voor een mens als het kwaad dat door hem in het heimelijk bedreven is, door God wordt gesteld in het licht van zijn heilig aangezicht? En wanneer datgene wat in het verborgene geschied is, van de daken gepredikt wordt. En hoe gaat het dan verder? Dan neemt Jozua het woord. En hij spreekt Achan aan. Hij gelast hem te bekennen wat hij gedaan heeft. Want kennelijk is Achan nog steeds zo ver niet gekomen dat hij uit zichzelf bekent. Natuurlijk is hij geschokt. Toen de stam van Juda geraakt werd, toen heeft hij bij zichzelf nog gedacht, nou dat is toevallig. Maar toen dat geslacht van Zarchi geraakt werd en dat geslacht van Zabdi en toen tenslotte ook hij zelf aangewezen werd, toen is hij geschokt, dat wel. Geschokt, ontzet, beschaamd, verslagen. Maar niet gebroken. En dan moet hij nog tot schuldbelijdenis worden aangespoord. En de manier waarop Jozua dat deed, en waar onze tekst van spreekt, is erg leerzaam en nuttig, ook voor ons en voor ons onderwijs. Laten we daarop letten. Dan let ik met u aan de eerste plaats op de manier waarop Jozua Achan benadert. In het algemeen zou je kunnen zeggen van alles wat Jozua in het 19e vers zegt, dat het gedragen wordt door een toon van vriendelijkheid, van tederheid. Jozua had vanuit heftige verontwaardiging kunnen spreken. In grote toorn had hij Achan kunnen aanspreken, want het was niet gering wat Achan op zijn geweten had. Maar Jozua deed dat toen en daar en bij die gelegenheid niet. Hij spreekt hem aan met mijn zoon. Nou, die uitdrukking die getuigt toch wel van genegenheid. Daar zit gevoel in. Daar zit teerheid in. Het hele volk is in zekere zin het volk van Jozua, waar hij de geestelijke leider van is. Hij zou ze in die zin allemaal als zijn kinderen, geestelijk gesproken, figuurlijk gesproken, kunnen beschouwen. En misschien bedoelt hij het zo wel. Maar het kan ook wezen dat het in dezelfde geest is als later tegen de man in de gelijkenis door Abraham ook gezegd wordt. U kent die gelijkenis van die rijke man die zijn ogen opslaat in de pijn. En als hij dan Abraham vraagt of Lazarus niet kan komen om zijn vinger in water te dopen en met dat water de tong, de versmachtende tong van die man die daar lijdt in de vlammen en in de pijn te verkoelen, dan zegt Abraham in dezelfde teerheid: niet schurk, niet vervloekte, maar kind, kind. Verbondskind. En misschien heeft Jozua nog wel een andere reden gehad. Ik denk dat trouwens, want Jozua zelf is ook terecht geweest. U herinnert u dat? Toen Jozua gebeden had, toen heeft de Heere daarna tot hem gezegd: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Er was op Jozua ook wel wat aan te merken. Die ging ook niet vrij uit, al was hij de leider en al was hij ook nog de voorbidder voor het volk. Jozua had ook gefaald. Jozua had ook nagelaten de Heere te raadplegen voordat ze het krijgsplan maakten om naar Ai op te trekken. Dat konden ze zelf wel en dat konden ze met eigen inzichten wel. En God was daar niet bij nodig. En Jozua heeft ook in zijn gebed de plank misgeslagen toen hij zei: Heer, het zou beter geweest zijn als we nooit over de Jordaan getrokken waren. Jozua is ook iemand die verwijten moest aanhoren. En als een mens zichzelf schuldig leert kennen en als een mens gaat ontdekken dat hij ook zelf niet vrij uitgaat, dan kun je ambtelijk geroepen worden om de zonden bij anderen aan te wijzen en daar ernstige, vermanende woorden over te spreken, maar je kunt het niet meer uit de hoogte doen. Je kunt het alleen maar doen in een geest van verootmoediging. Je kunt het alleen maar doen als je zelf naast de zondaar gaat staan. En zo is het hier met Jozua. En dat stempelt ook de teerheid in de woorden die hij spreekt. Oh ja, Jozua, vers 16 zegt dat Jozua is gewillig om elk gebod van de Heere gehoorzaam uit te voeren. Al is het gebod om de zondaar te ontdekken en als hij ontdekt is ook terecht te stellen. Dat is een taak geweest voor Jozua. Om straks als executeur op te treden en bevel te geven, Achan wegvoeren, stenigen. En Jozua kon daar niet met zijn handen op zijn rug blijven staan. Maar Jozua's handen moesten ook de stenen opnemen en ze op Achan smijten. Hij als eerste. Dat is een taak geweest om daarna het vuur aan te steken en de dode lichamen te verbranden. Maar Jozua was bereid om elk gebod van de Heere, vanwege de heiligheid van dat gebod van de Heere, uit te voeren in gehoorzaamheid, strikt en stipt. En dat zware ambt ging hem toen drukken. Maar als hij Achan aanspreekt, is er geen woord waaruit blijkt dat hij persoonlijk geraakt of beledigd is. Dan is er geen woord waaruit blijkt dat hij vleeselijk handelt en dat hij uit verkeerde, onheilige motieven handelt. Jozua is menselijk gebleven in de manier waarop hij met de zondaar handelt. Hoe groot die zonde ook is van Achan. En hoeveel de Heere ook op hem aan te merken heeft. En hoezeer hij ook het oordeel Gods verdiend heeft. Jozua heeft toch met deze Achan te doen. Mijn zoon. En dan is er nog een ander element wat Jozua tot deze toon heeft gebracht. Hij weet het. Achan heeft zijn kansen gehad. God had de vorige dag al laten aankondigen dat het volk zich de volgende dag moest verzamelen. Want de Heere zou de ban uit het leger gaan wegdoen. En Achan had de gelegenheid de ganse nacht om zich tot de Heere te bekeren. En toen het volk samengebracht was bij de tabernakel, toen heeft de Heere ook niet rechtstreeks tegen Jozua gezegd, Achan is het. Maar de Heere heeft Achan tijd gegeven. De Heere heeft hem gelegenheid gegeven. Het was maar niet zo gebeurd. Iedere keer weer moesten er nieuwe potscherven van een naam worden voorzien. En het duurde een tijd. En Achan had al die tijd gelegenheid om naar Jozua te gaan en naar God te gaan. En te zeggen, ik heb het gedaan. Ik ben de schuldige. Is er nog genade? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? Maar hij had de gelegenheid verzuimd. En nu staat hij daar ontdekt, onontkoombaar, blootgesteld aan de gramschap Gods. En Jozua weet het. Jozua weet het. Nu moet die man straks sterven. En over een uur is hij in de hel. En dan ga je toch wel teer met mensen om, zou je niet denken. Oog in oog te staan met iemand die over een uur in de hel zal zijn. Mijn zoon, zegt Jozua. Past ons dat niet? Medelijden met de zondaar. Past ons dat niet? Een toon van verootmoediging. Hebben we niet alle gezondigd? En als we niet zo ver gekomen zijn als openbare zondaars, is dat dan omdat wij een beter inzicht hadden? Is het dan omdat wij... Nee, dan is het niet omdat wij, maar dan is het omdat God... Omdat God ons voor uitbrekend kwaad heeft willen bewaren. Omdat God er ons voor heeft willen bewaren dat we eerloos zouden worden, zelfs in de ogen van de wereld. Er zit geen verdienste in, dat is nog de algemene goedheid en de beschermende hand en de genade van de Heere. En wie heeft er in dat licht gezien reden om zich boven een ander te verheffen? Paulus zegt het, want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En bovendien, als we er dan wat van weten ook nog, door genade gered te zijn. Als we er dan wat van weten dat de Heere door zijn Heilige Geest in ons leven wilde beginnen met zijn zaligmakend werk. En als wij vanuit de macht van de zonde in beginsel verlost werden. En als wij dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus gingen nodig krijgen. Is het dan niet op zijn plaats om met de Heere Jezus te wenen over hen die onbekeerlijk zijn? Is een gebroken hart dan niet op zijn plaats? Dient er dan ook geen rouw in de gemeente te zijn bij het besef dat er onbekeerden zijn die voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart? Heb u nooit gezien hoeveel brandbaar materiaal er in uw eigen hart ligt opgestapeld? Eén vonk en de boel staat in brand. Daarom past het ons niet hooggevoelende te zijn, maar te vrezen. Mijn zoon, zegt Jozua. Mijn zoon, zeg het nou toch. Beken het nu toch. En behalve de wijze van handelen, zoals we dat hier in onze tekst beschreven vinden, verdient ook datgene wat Jozua zegt, de aandacht. Wat is dat dan? Wel, er zijn twee elementen in de woorden van Jozua. In de eerste plaats richt hij Achans gedachten op God. En in de tweede plaats richt hij Achans gedachten op zichzelf. Hij richt Achans gedachten op God in het begin. Geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis. En in de tweede richt hij de aandacht van Achan op zichzelf. Achan moet ook aan Jozua denken. Hij staat ook niet voor niets voor Jozua's aangezicht. Geef mij toch te kennen wat ge gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Het moet voor God beleden worden en het moet voor de mensen beleden worden, wil Jozua maar zeggen. Geef God de eer. Dat is het eerste. En dat kan bedoeld zijn als een plechtige bezwering, waarbij Jozua Achan eraan herinnert dat ze nu beiden voor het aangezicht van de Heere staan. Achan wordt door deze plechtige bezwering voor het aangezicht Gods geplaatst, zoals dat ook gebeurt met iemand die voor de rechtbank geplaatst wordt, het zij als verdachte, het zij als getuige, die inderdaad ook voor het aangezicht van de Heere geplaatst wordt en daarom onder bezwering staat. Geef God de eer. Achan wordt opgeroepen om te bedenken bij elk woord wat hij nu zegt, dat hij in de tegenwoordigheid van de Heere staat. En de gedachte die daar dan onmiddellijk aan verbonden is, dat is, en zo zegt Jozua het ook, geef God de eer, geef God wat hem toekomt. De eer, de heerlijkheid, de kaboot. Dat is het geheel van al Gods deugden, van alles wat God is en wat God heeft en wat hij bezit en waarin God nu door de mens erkend moet worden. En dat was het probleem met Achan. Dat is het probleem met elke zondaar. Wij onthouden God zijn eer. Zondigen, van deze kant bekeken, is het ontkennen dat God bepaalde deugden bezit. Wat was Achans zonde? Ja, hij nam van het verbannene, hij nam dat Babylonische overkleed, hij nam die gouden tong, hij nam die sikkels, die zilveren sikkels. Ja, dat is van die kant bekeken. Maar je kan ook zeggen, hij onthield iets aan God. Je kan ook zeggen, metterdaad, praktisch ontkende hij dat God alwetend is. De deugd van Gods alwetendheid werd praktisch door Achan ontkend. Hij zegt, God is niet alwetend. Ik durf dit best aan. God alwetend, ik durf toch dat kleed te nemen en toch te verbergen in mijn tent. En dat zilver en dat goud net zo goed. Hij onthield aan God de deugd van zijn alwetendheid. En hij onthield aan God de deugd van zijn rechtvaardigheid. Want toen hij wist dat hij ontdekt zou worden, heeft hij toch niet bekend. Nee, pas toen het niet anders kon. Pas toen hij aangewezen was door het lot, bekende hij. Eerder niet. En dan moet hij er ook nog eerst toe aangespoord worden. Dat wil zeggen, Achan was eigenlijk voortdurend bezig om voor zichzelf te ontkennen dat de Heere rechtvaardig is. En dat de Heere het recht heeft om hem te straffen. En u moet Achan aan God teruggeven wat hij hem onthouden heeft. Zijn eer. Achan moet nu openlijk gaan beleiden. Jawel, ik heb net gedaan voor mezelf en voor de mensen alsof God niet alwetend en alziend is. Maar ik moet erkennen en beleiden dat hij wel alwetend is. Ik heb mezelf wijsgemaakt en ik heb de mensen wijsgemaakt dat God niet rechtvaardig is. Maar ik moet nu openlijk beleiden dat hij wel rechtvaardig is. En dat bedoelt Jozua ook als hij tegen Achan zegt, zeg het nu, geef God de eer en beleid je zonden. Doe voor hem belijdenis. Want juist door het openlijk belijden en het niet langer verbergen, het niet langer verheimelijken, het niet langer de stiekem meedoen, maar door het openlijk belijden wordt dan erkend dat God, God is. Wat moet Achan doen? Hij moet zijn zonde niet langer taxeren in het licht dat hij zelf heeft aangestoken, want dan is het maar een kleinigheidje. Dat is altijd zo met onze zonden. Als wij die taxeren in het licht dat wij zelf aansteken, dan zijn alle zonden makkelijk, dan zijn alle zonden gering, dan zijn alle zonden klein. Dan zijn voor alle zonden verontschuldigingen en verklaringen aan te voeren. Maar wij moeten leren onze zonden te taxeren in het licht van de Heere, in het licht van zijn goddelijk aangezicht. En ze dan gaan belijden. En dan kom je er niet zo makkelijk af. Dan is het niet zo, ik heb mijn zonde beleden en ik heb me verootmoedigd en nou is alles weer goed en nou is alles weer gewoon. Maar echt zonde kennen en zonde beleden, dat betekent ik ga God erkennen als God. Ik ga God zijn eer teruggeven. En dat is meer waard dan dat ik vergeving krijg. Immers, wat doen we als we zondigen? En dat bindt Jozua deze Achan op het hart. En dat mag het volk Israël ook weten. Dat moeten ze weten. Want het geldt voor ieder. Het geldt voor Jozua. Het geldt voor hoog en voor laag. Het geldt voor klein en voor groot. Voor jong en voor oud. Het geldt voor visserman en voor huisvrouw. Het geldt voor iedereen. We moeten diep beseffen dat God het waard is. Eeuwig waard is. Om gehoorzaamd te worden. Maar door onze zonde zeggen wij, God is het helemaal niet waard om gehoorzaamd te worden. Mijn lusten, mijn begeerten, mijn verlangens, mijn wensen, die zijn het waard om gehoorzaamd te worden. Daar moet alles voor wijken. Maar Gods eer, ach wat. En toen David dat leerde. De 51ste psalm is er een getuigenis van. Toen kwam hij op zijn plaats. En toen heeft hij gezegd tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. En toen heeft hij gezegd, Heer, en u bent u rechtvaardig in uw spreken. En u bent rein in uw richten. Toen gaf hij God de eer. En dat had hij niet gedaan toen hij zonde bedreef met Bathsheba. Dat had hij niet gedaan toen hij die brief schreef aan Joab om Uria maar te laten omkomen in de strijd. Toen had hij ook net gedaan alsof God geen God is. En alsof Gods geboden het niet waard zijn om geëerbiedigd en gehoorzaam te worden. Toen had hij zijn eigen lusten en zijn eigen verlangens gevolgd. Die bepaalden wat David zou doen. Maar Gods gebod lag in scherven. En de stenen tafelen van de wet, net als bij de Horeb, die waren in gruizels gegooid in zijn leven. Maar als God hem door zijn Heilige Geest op zijn plaats brengt, dan gaat hij God weer zien. Deze zondaar. En dan gaat hij zeggen, Heer, u bent recht in al uw weg en werk. U bent rein in uw spreken. U bent zuiver ook in uw oordelen. Maar ik deug niet en ik heb nog nooit gedeugd. Ik ben verdorven van de baarmoeder af. Deze dingen, gemeente, moeten we gaan beseffen. Juist ook in deze tijd. Waarin het recht geen recht meer is. En dat komt omdat we niet meer weten wat goddelijk recht is. We hebben met God te maken. En zonde is geen psychologisch gebrek bij een mens. Zonde is geen karaktertrek alleen. Zonde is geen schoonheidsfout. Zonde is geen kleinigheid. Zonde is het roven van Gods eer. Kennen we de plaats waar David kwam en waar Jozua op het allerlaatste ogenblik deze Achan ook nog zou willen brengen. Mijn zoon, zie het nou toch eens. Je hebt God van zijn eer beroofd. Zien we de zonde, onze zonde, in dat licht. Tegen u, Heere, u alleen heb ik gezondigd. Niet alleen mijn naaste bedrogen, niet alleen de wet ontdoken, niet alleen de AID een rat voor ogen gedraaid, niet alleen geroddeld tegen mijn naaste en zo zijn naam schade aangebracht, niet alleen tegen mijn ouders gezondigd en verkeerd gedaan en ze een blinddoek voorgebonden, maar tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En dragen we er zo leed over? Of zijn we er gauw mee klaar? Die tendens die is er ook om er gauw mee klaar te zijn. Ja, je kunt er dan niet onderuit en je moet het dan wel herkennen. Maar liefst zo snel mogelijk. En dan... Die tendens die is er ook om er gauw mee klaar te zijn. Ja, je kunt er dan niet onderuit en je moet het dan wel herkennen. Maar liefst zo snel mogelijk. En dan beleiden we het voor de Heere en de Heere is genadig en de Heere wil vergeven. Klaar is Kees. Maar God zoekt zijn eer van ons. En dat kan alleen in de oprechte hartelijke schuldbelijdenis. Waar een verbroken hart en een verslagen geest gevonden wordt. En dan voegt het evangelie eraan toe, de meerdere Jozua, de Heere Jezus, voegt eraan toe. Mijn zoon, geef God de eer, niet alleen door je zonde te beleiden, maar ook door in mij te geloven. En met al je zonden en met al je schuld te vluchten tot die enige zaligmaker van zondaren, de Heere Jezus Christus. Trouwens, daar zal toch elke echte oprechte schuldbelijdenis toe uitdrijven, nietwaar? Tot hem die als enige ons verlossen kan. Er is geen andere. Hoe kom je van die zonde af? Hoe krijg je een genade God? Hoe wordt een mens behouden? Hoe krijgt hij wetenschap van de schuldvergiffenis? Dan moet hij toch naar dat vloekhout van Golgotha. Om in het geloof te zien op die gekruisigde. Die daar dragende de schande. Dragende de toorn Gods. Dragende de zonde van zijn volk te kijk hangt. En tot een spot en smaad van mensen geworden is. En tot een voorwerp van hoon uit de hel. Maar erger dan dat alles. Die ook door zijn eigen vader losgelaten werd. En die verlaten werd in de bange uren van de duisternis. Dan zal een mens toch moeten gaan zien wat zonde is. En wat het recht van God is. Door op Golgotha een blik te slaan op dat altaar. Waar het offer gans verteerd wordt. En waar de Heere Jezus Christus zich tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel heeft willen vernederen. Gemeente, langs een andere weg was er geen vergeving. Langs een andere weg is er geen mogelijkheid om behouden te worden. Zo dodelijk ernstig is de zonde. Elke zonde, welke zonde dan ook, tegen welk gebod dan ook, zo verschrikkelijk dat de Zoon van God geen andere manier had om verlosser te zijn dan zich te vernederen tot aan de dood des kruises. Om zo God zijn geschonden eer weer terug te geven. Het is geen geringe zaak. Om zondaar te zijn. En dan vestigt Jozua vervolgens de aandacht van Achan ook op zichzelf. Achan wordt aangespoord om voor God belijdenis te doen. Maar Achan wordt ook aangespoord om voor de mensen belijdenis te doen. Hij zegt dat met deze woorden. En geef mij toch te kennen wat ge gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. En hoe kon Jozua dat zeggen? Wel, omdat hij door de Heere aangewezen was als de leider van het volk. En hij was verantwoordelijk voor hoe het met het volk zou gaan. En niet alleen tegenover God had Achan gezondigd, ook tegenover Israël. En dus moet hij het ook tegenover de vertegenwoordiger Gods, die ook de vertegenwoordiger van Israël is, zeggen, en daarom moet hij ook tegen Jozua bekennen wat hij gedaan heeft. Vandaar dat de leiders van het volk de verantwoordelijkheid hebben om met de zondaar te spreken en de zondaar te vermanen en de zondaar aan te sporen tot boete en bekering, opdat ze van de rechte weg, van het verkeerde weg weer op de rechte weg zouden komen en opdat zij de Heere de eer zouden geven. Beleid elkander de misdaden. En dat mogen die leiders niet licht nemen. En zo wordt Achan dus opgeroepen om niet langer zijn zonde te verheimelijken. Zou het de laatste gelegenheid zijn die Achan kreeg? Nog één keer? Of is hij al over de streep? Ik beoordeel dat niet. Is de tijd der genade nu al voorbij? Of is het van Gods wegen bedoeld, via deze vriendelijke en dringende woorden van Jozua, dat Achan nog een keer, nu als allerlaatste mogelijkheid, de gelegenheid krijgt om zich tot de Heere te wenden met oprechte belijdenis en beden om bekering en om vergeving? Ik weet het niet. Maar als dat laatste het geval is, dat hij nog één keer gelegenheid gekregen heeft om voor de Heere te bukken en te buigen en onder het oordeel van de Heere te buigen en God de eer te geven, en dat er dan toch voor hem nog genade zou zijn, als dat laatste het geval was, gemeente, dan heeft hij, laat ik het zo zeggen, die laatste kans ook nog verknoeid. De laatste gelegenheid, de laatste klop op zijn hart, de laatste steek in zijn geweten van Gods wegen. Dat vriendelijke woord van Jozua: mijn zoon, hou er nou toch mee op. Kom nou eens op je plaats. Buig nu eens voor God, mijn zoon. Dat laatste woord, dat laatste vermaan heeft bij Achan dan ook niet uitgewerkt wat er dan door uitgewerkt zou moeten zijn. Want als hij dan straks gaat bekennen, noodgedwongen, dan is het zo'n armzalige bekentenis. En dan komt hij eigenlijk toch zover dat hij zegt: waar maakt God nou eigenlijk al die drukte voor? Een heel volk bij elkaar roepen en loten werpen enzovoort. Waar maakt God zo'n drukte voor? Zo'n kleinigheidje. Eén Babylonisch overkleed. Schrijf er in uw Bijbel maar accenten op dat woordje één, want ze staan er in het Hebreeuws ook. Het is een telwoord. Eén Babylonisch overkleed. Eén gouden tong. Wat is dat nou al met al? Zo'n drukte over, zo'n kleinigheid. Net zoiets als in het paradijs. God de schuld geven tenslotte. Wat is een zondaar een dwaas schepsel? Wat is het een dwaas? De genadetijd verbeuzelen en de gelegenheden laten voorbijgaan. Waarom gaat dat nou zo, gemeente, in deze geschiedenis? Ja, ik bedoel niet waarom gaat het nou zo met Achan, want dat is al afgezegd in dat ene woordje dwaas. Daar is al de verklaring in vervat. Waarom gaat een mens verloren? Omdat hij een dwaas is. Maar waarom doet God dat nou zo? En waarom, en we leven in de adventstijd, en de advent is altijd dubbel advent, dat weet u toch wel. Dat is niet alleen maar de komst van de Heer Jezus in het vlees, zoals hij door de oude kerk verwacht werd, door de oud-testamentische gelovigen, zijn komst in het vlees, straks zijn geboorte in Bethlehem's stal en de vervulling van de belofte zo. Maar advent is dubbel advent in die zin dat hij komt weer. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in rechtmatigheid. En weet u wat er dan gaat gebeuren? Dezelfde dingen als in Jozua 7. Er gaan dezelfde dingen gebeuren als in Jozua 7 gebeurden. Dan zal God alle volkeren voor zijn aangezicht laten komen. En dan zullen ze gescheiden worden ook, schapen en bokken van één gescheiden. En dan gebeuren precies dezelfde dingen. Weet u wat? Daar wordt God gerechtvaardigd. Daarom wordt God gerechtvaardigd. Zoals hier bij Jozua, bij Achan ook. Waarom moesten die 36 sterven?
Was het nou echt zo erg wat Achan gedaan had? Moet God nou echt zo ingrijpen, zo reageren, zich zo vertoornen over het hele volk? Is dat nou echt billijk? En dus daarom is die belijdenis van Achan noodzakelijk. Want God moet toch gerechtvaardigd worden? Het zal toch moeten blijken dat God recht is in al zijn weg en werk? Nou, maar is dan echt zo rechtvaardig? Echt zo ernstig? Waar meten wij eigenlijk de ernst van de zonde aan af? Aan ding wat we doen? Het vergrijp wat we doen? Nee, de zonde, de ernst van de zonde, die wordt niet afgemeten aan wat wij ervan vinden en of wij het zwaar aanrekenen of niet. Maar de ernst van de zonde, die wordt afgemeten aan het karakter van de God tegen wie we zondigen. Heel Israël staat erbij, luisterend. Ik denk dat het stil geweest is. Zo de Jozua zeggen, mijn zoon, geef God de eer. Ze hebben in doodse stilte geluisterd naar wat Achan toen ging zeggen. Welke verschrikkelijke zonde zou Achan dan wel begaan hebben? Een paar dingen gestolen, ach. Ja, maar de ernst ligt niet in het stelen van die paar dingen. De ernst ligt daarin dat we de genadige verbondsgod gekrenkt hebben. En dat we uitgesproken hebben dat God het niet waard is om gehoorzaam te worden. Daar ligt de ernst. Niet in het ontduiken van een paar regels. Niet in het vervalsen van een paar geschriften. En dat zo doen dat het niet eens bewezen kan worden. Maar de ernst van de zonde ligt daarin dat wij uitgesproken hebben dat we een genadig verbondsgod niet hoeven te gehoorzamen. En dat we hem krenken. En net doen alsof zijn wetten niks betekenen. En dan moet de schuldige uiteindelijk ook een keer zo overtuigd worden van zijn schuld, dat hij zichzelf gaat veroordelen. Als we de zonde begaan, gaat u maar na in uw leven. Dan hebben we die subtiele redenering waarmee we daarna de zonde gaan goed praten. Eén kleed maar. Er zijn nog zoveel andere prachtige klederen in Jericho. Die gaan allemaal in vlammen op, zegt Achan tegen zichzelf. Eén kleed is het maar. En misschien doet een ander het ook wel. Eén gouden tong, het is toch zonde om die aan de tempel, aan de tabernakel van de Heere te geven. De Heere krijgt al zoveel. En toen raakte Achan de werkelijkheid uit het oog kwijt. Toen zag hij het niet meer. De werkelijkheid van het woord van God zag hij niet meer. De werkelijkheid van de dreigementen van God. De werkelijkheid van God zelf. En dat moet hij weer gaan beseffen. En toen Jozua hem ontdekt had, toen het Lot hem aangewezen was, had, toen was Achan zo weer ineens terug bij de werkelijkheid. En toen stond hij weer wel voor God. En toen hoorde hij wel dat woord van God. Die stem van de Allerhoogste. En dat verbod. Gemeente, wat moet er gebeuren in het hoogste gericht? De mens, de zondaar, ook de veroordeelde zondaar, moet God in zijn recht gaan toevallen, opdat hij rechtvaardig is in zijn spreken, ook op de dag van zijn wederkomst, de Heer Jezus. Zo zal het gaan. Zo zal het gaan als wij allemaal voor hem staan. Dan zal God gerechtvaardigd worden. Dan zal de ernst van de zonde afgemeten worden aan de heiligheid Gods en niet aan onze eigen maatstaven. En dan zal elke veroordeelde zondaar zeggen moeten, ook al stuurt God hem naar de buitenste duisternis, Heere, dat is verdiend. Dat is rechtvaardig. Dan ontkom je niet meer bij gebrek aan bewijs. Dan kun je alleen maar schuldig verklaard worden. Of Maar daar straks nog wat over. Onschuldig. Maar dat is dan door een ander. Gemeente, dat is de ernst. Dat is de ernst van het woord van God. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. En elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag heb ik meer gesteld in de kerkdiensten in de afgelopen paar jaar. Ik stel hem ook in deze laatste kerkdienst. Want het is de vraag naar de laatste ernst. Het is de vraag die om een antwoord roept. En als we er geen antwoord op hebben en geen goed gefundeerd antwoord op hebben, dan kunnen we niet rechtvaardig verschijnen voor God. Als het bloed van Christus ons niet reinigt van alle zonden. En als de geest van Christus ons niet doet breken met alle zonden. Dan kunnen we niet rechtvaardig verschijnen voor God. En toch gaan we hem tegemoet. Kan het dan goed komen? En kan het dan ook in die grote dag, in die dag die nog ingrijpender en aangrijpender zal zijn dan de dag daar in de buurt van Jericho. Kan het dan goed zijn ook in die dag? Jawel. Gode zij dank, ja. Achan heeft die weg afgewezen. Achan heeft dat middel versmaad. Achan kwam zover niet dat hij zei, o God, is er nog doen aan? Ik heb het verzondigd. Ik heb het in mijn geweten al lang geweten. En ik heb het nooit willen bekennen. Maar nu, Heere, nu is het onontkoombaar. O, ben ik nou niet te laat? Achan heeft die weg niet willen gaan. Hij heeft zich tot het uiterste toe verhard in het kwaad. Maar als een mens komen mag op die plaats waar hij het wel voor God gaat verliezen. Want dat is het inderdaad. Dat je het voor God gaat verliezen. Als een mens daar mag komen waar zijn hart breekt en waar de geest hem onweerstaanbaar aanraakt en neervelt op het slagveld van Gods genade. Daar wordt een belijdenis gehoord. Niet afgedwongen, niet zo armzalig als bij Achan, maar eerlijk. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad. Dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Dan hebben we het niet meer over dat ene kleed en over die ene tong en over dat kleine beetje zilveren sikkelen. En over dat kleine kwaad dat we bedreven hebben en dat kwaad dat iedereen bedrijft. Nee, nee, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Dan worden mensen gebroken mensen. En al zou iedereen het dan doen, zondigen, dan wil ik het niet meer. En al zou iedereen stelen, dan wil ik het niet meer. En al zou iedereen valsheid in geschriften plegen, dan wil ik het niet meer. En al zou iedereen zijn vader en moeder bedriegen, dan wil ik het niet meer. En al zou iedereen naar de kroeg gaan of naar de disco gaan, dan wil ik het niet meer. En al zou iedereen zijn naaste beroddelen, dan wil ik het niet meer. En al zou iedereen de telefoon misbruiken om kwaad van een ander te spreken, dan kan het niet meer. Want God heeft me aan mezelf ontdekt. En ik moet God zijn eer terug gaan geven, die ik hem zo lang onthouden heb. En dan worden we gebroken mens. En dan kun je het met je eigen verdediging niet meer redden. Dan ga je ontdekken, ik heb een voorspraak nodig bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Kun je je eigen zaak ook niet meer bepleiten. Daar heb je een advocaat nodig. Maar niet een advocaat van kwade zaken. Maar een advocaat die pleiten kan op grond van zijn eigen werk. Een advocaat die de Vader kan zeggen, die de hemelse rechter erop kan wijzen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Kan het dan goed komen? Gemeente, ik kan dit hoofdstuk niet meer met u helemaal behandelen. Zo is het leven. Soms roept God een mens weg uit het leven en dan is zijn werk ook niet klaar. En dan is de prediking nog niet eens aan het eind van Jozua 7. Maar ik wil toch met u een ogenblik naar het eind van Jozua 7. Dan staat daar dat aan de andere kant zo geweldige woord. Toen alzo keerde de Heere zich van de hittigheid van zijn toorn. En dat is niet omdat Achan dan opgeofferd is. Terechtgesteld, geëxecuteerd, gestenigd en daarna verbrand. Achan was geen offer. Maar dat is omdat er op datzelfde moment, want het moest doorgaan in het heiligdom, op datzelfde moment een priester bezig was bij het altaar in de voorhof. En er een schaap zijn leven liet, of een ram of een rund zijn leven liet. En zijn bloed vloeide. En dat vlees op het altaar gelegd werd, in de vlammen, ja ook in het vuur. Het vuur, symbool van de heiligheid en van de rechtvaardigheid Gods. En dat offer daar gebracht, niet dat offer voor Achan, want dat was geen offer. Maar dat offer daar gebracht, dat was de heenwijzing, de prediking naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld zou wegnemen. En toen, daarom, op die wijze, langs die weg, heeft de Heere zich gekeerd van de hittigheid van zijn toorn. En zo is het. Dat is de enige weg des behouds, gemeente. Ik heb u zo pas al even gewezen naar Golgotha en naar de gekruisigde op Golgotha, de middelste kruiseling, de rechtvaardige. Onder het oordeel Gods hing hij. Onder het oordeel Gods, onder de toorn en de vloek Gods, zonk hij ter helle. En op grond van dat offer en op grond van die offerande en die genoegdoening die hij heeft aangebracht, is er ook in het leven van welke Achan dan ook, als hij maar met een verbroken hart tot de Heere vlucht en als hij maar met waarachtige bekering bij de Heere zijn genade en vergeving zoekt, is er vergeving, vrede, verzoening. Daar moet een mens terechtkomen. En zo wordt dat oordeelsdal. Jawel, daar gaat heel Israël tenslotte het gericht in. Weet u? Heel Israël wordt daar in het gericht betrokken. Jozua moet ze allemaal meenemen. En heel Israël moet weten, hier hebben wij, moesten wij omkomen. Maar dat zij gespaard bleven en dat die toorn van God en die hittige toorn werd weggenomen, dat was genade, dat was onverdiende genade. Zie, dan gaan we in de weg van het recht behouden worden. Sion zal door recht verlost worden. Dan is er nodig de kennis, de persoonlijke geloofskennis van het offer van de Heere Jezus Christus. Dan kun je niet zomaar zeggen, oh, de Heere Jezus is gestorven en zijn bloed reinigt van alle zonden. Dan zal ik net als in de belijdenis van mijn zonde persoonlijk werkzaamheden krijgen. Daar zorgt de Heilige Geest immers voor. Ook met het voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus. En dan zullen we zo mogen ervaren wat die dichter van de 130ste psalm al gezongen heeft. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dan is het ook zo'n punt niet meer als een mens voor zijn rechter moet komen. Want dan zal die rechter van straks ons kennen. Terwijl hij tot één zegt, ik heb u nooit gekend, want je hebt toch nooit aan mijn troon gelegen als een arme smekeling. Ik heb je toch nooit gekend als een boetvaardige zondaar die vastgelopen was en die geen kant meer uit kon en die toen leerde smeken om genade. Zo heb ik u nooit gekend en daarom ga weg van mij. Maar als een ander door genade daar wel gebracht is, dan zal de Heere tot hem zeggen, komt. Gij gezegende mijns vaders. Is hij dan geen rechter meer? Jawel. Maar die rechter is al in het gericht geweest voor al zijn volk. En daarom de vrijspraak is zeker. Niet een vrijspraak bij gebrek aan bewijs. Niet ontslag van rechtsvervolging omdat de rechter de misdaad niet bewezen achtte. Maar omdat de schuld van zijn volk uit Gods boek gedelgd is. Daarom ziet God geen van hun zonden meer aan. Hij heeft hun misdaden achter zijn rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Daarom komt gij gezegenden mijns vaders. Zo wordt Sion door recht verlost. Gemeente, dat moeten wij leren kennen. Amen. Psalm 32, het derde vers. Heere, we buigen ons weer voor u neer en wij bidden u dat gij het gepredikte woord wilt heiligen aan onze harten. En dat wij er voor het eerst of bij vernieuwing allen toe mogen komen om te doen wat Jozua tegen Achan zei. Maar dan oprecht en dan van harte. Mijn zoon, zei hij, geef God toch de eer. Heere, laat dat in ons leven werkelijkheid mogen zijn of worden. Als het nog geen werkelijkheid is, als wij u uw eer nog onthouden, Heere. Ach, u bent toch een God van genade. U bent toch een God van onbegrensde macht. U kunt toch ook het hardste hart verbreken. U kunt zelfs het briesend paard tegenhouden. Saulus van Tarsus is er een bewijs voor. O God, wij bidden u, houd ons staande en breng ons in de verootmoediging. En geef dat wij uw genade mogen nodig krijgen en geen rust meer hebben voordat we er deel aan kregen. O Heere, wij bidden u, laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En laten wij in de weg van oprechte, ootmoedige, hartelijke en waarachtige schuldbelijdenis toch ook mogen krijgen. Deel krijgen aan die vergeving van zonden. Opdat wat we zongen zojuist ook in ons leven werkelijkheid mag worden. Beleving mag zijn. Gij naamt die gunstig weg. Al die ongerechtigheden en al die zonden die eerlijk beleden zijn. Maar dan ook nu met een vroom en oprecht gemoed. Waarin we geen bedrog, maar blanke oprechtheid voeden verder leven. Dat de kracht van uw geest, ook de lust om te zondigen en de neiging om het verkeerde te doen in ons leven dan mag breken. En die oude mens ten onder brengen. Heren, we danken u voor uw woord dat u ons vandaag gaf. En dat u ons bij meerdere gelegenheden gegeven hebt. We danken u ervoor dat u gewerkt hebt in het midden der gemeente. En dat u de prediking ook wilde gebruiken. En dat u mensenharten wilde aanraken. En dat gewetens opengingen. En dat mensen van welk kwaad dan ook zich begeerde te bekeren. Dat er zicht gekomen is bij anderen op uw verlossingswerk. Heren, wij bidden van u, ga met uw werk verder. Ook als een dienaar weggaat. Dat betekent dan verder ook niet zoveel als u met uw werk maar door wilt gaan, heren. Wij smeken u daarom. Zegen alle arbeid in het midden der gemeente. Van de broeders, predikanten die hier blijven. Van de kerkenraad. Van allen die op welke manier dan ook bezig zijn om het woord uit te dragen. Zegen ook het transport dat deze week naar Roemenië zal gaan. En wilt u uw genade en uw gunst daar ook aan verbinden. Opdat ook in dat land van armoe en grote ellende toch iets van het licht van het evangelie en ook iets van de barmhartigheid van medechristenen mag worden ondervonden. Heren, wij bidden u voor alle die over ons geplaatst zijn. Dat zij ons inderdaad mogen regeren naar uitwijzen van het heilig evangelie. En dat zij ons mogen voorgaan in de weg van de gehoorzaamheid. Zoals Jozua gehoorzaam was als leider van het volk. Ook als geestelijk leider. Heere, geef die gehoorzaamheid ook bij degenen die over ons geplaatst zijn en die ons hebben te regeren. En geef dat uw woord en wet ook tot norm mag zijn en niet onze eigen wijsheid. Heere, wij bidden u, doe ons de sprake verstaan die ook in het midden der gemeente, van de burgerlijke gemeente is uitgegaan. In de week die voorbij gegaan is, heeft iedereen het gehad over die uitspraak van de Zwolse rechter. En we hebben de neiging om te vergeten dat u ook in 5 sterfgevallen wat te zeggen had. Juist in dezezelfde week, waarin al die 5 mensen naar de hemelse rechter toe moesten. O God, dat is ons aller voorland. Daar gaan we allemaal heen. En kunnen wij sterven? Leren we er ook van? Als u zo spreekt, of zijn we gewend aan de klokken die luiden bij een begrafenis? Zijn we eraan gewend als er kaarten worden rondgebracht met een ras zwarte rand? Zijn we eraan gewend als er graven worden gedolven? Wij moeten alle voor de rechterstoel geopenbaard worden. Heere, geef dat wij die ernst ook mogen verstaan. Wij bidden u, denk aan de gemeente. Geef dat door uw heilige geest uw genade heerlijk mag zijn. Dat uw woord rijkelijk mag wonen en werken. En heb dank voor het goede ons gegeven, ook in deze jaren. En doe verzoening over al de zonden die wij hebben te beleiden. Ook over de afgelopen periode. Vergeef en verzoen. En Heere, hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 65ste psalm het 2e vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Gemeente, gaat u nog even zitten. Dominee, allereerst excuus. Men heeft mij gevraagd om in de microfoon te spreken. Dus het is de theologische, de technische aard, niet de theologische. Een kort afscheidswoord, gemeente, namens u en dit gedeelte van de kerkraad. Dominee, het is ruim 2 jaar geleden toen u vanuit Middelharnis naar Urk overkwam. En aan de roep, kom over en help ons, gehoor gaf. Denk aan Paulus en die Macedonisch man. En u mocht in opdracht van uw zender onder ons het woord verkondigen. Het was in het begin geen gemakkelijke tijd voor u om onder ons te arbeiden. Maar was het voor Paulus in Macedonië gemakkelijk? Ik dacht het niet. We kennen de geschiedenis. En toch was er vrucht op de arbeid van Paulus. Ik wil het even, Lydia. Dominee, de Heere geven dat uw arbeid onder ons niet te vergeefs geweest is. Maar dat ook op Urk mensen getrokken mogen zijn wier hart de Heere heeft geopend door het woord dat door u gesproken werd. Afscheid nemen. Er is een Frans spreekwoord dat zegt: afscheid nemen is eigenlijk een beetje sterven. Er komt afstand tussen wat eens samen was. Predikant en gemeente. En toch heeft dit afscheid niet te betekenen dat het in een mineurstemming moet eindigen. Omdat we mogen weten dat wanneer dienstknechten vertrekken, de Heere blijft. En die de Heere verwachten, gemeente, predikant, die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd uitkomen. We leven in de tijd van Advent. We mogen gedenken van de komst in deze wereld van die grote dienstknecht des Heeren. De Emmanuel, God met ons, de Heer Jezus Christus. Dominee, de Heere zijn met u en de uwen. En hij stelt u ook in Driebergen, evenals op Urk, tot een rijke zegen. Omdat er in Driebergen en op Urk een volk is die lust hebben om de Heere te vrezen. En laat dan dit onze bede zijn voor u als dienst. Voor ons als gemeente, Heere, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij persoonlijk hoe die zijn gelegen. En waarheen uw treden wendt, leid mij in uw waarheid leer. Ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al de dag verwachten. Gemeente, zullen we dat staande onze scheidende predikant toezingen. Het is Psalm 25, het tweede vers.
Ik mag zo niet van u afscheid nemen zonder dit even te hebben beantwoord. Ik zal niet veel zeggen. Ik hoef ten aanzien van de beslissing die ik genomen heb om van u heen te gaan en de roeping naar Driebergen op te volgen, niet nog eens een keer vanaf deze plaats een en ander te zeggen. Daar heb ik al wat van gezegd en dat is al eens verwoord geweest in het kerkblad. Twee dingen wil ik u benadrukken. In de eerste plaats, en dan gaat het helemaal niet om mij, maar dan gaat het om de Heere. Het heeft mij verwonderd en het heeft mij tot verootmoediging gebracht. Dat in de periode dat ik in uw midden mocht werken, de Heere toch kennelijk ook zijn zegen op de arbeid heeft willen geven. Dat hebben meerderen van u mij gezegd. En dat is de zaak waar het eigenlijk om gaat. Dat de Heere zijn gemeente bouwt en dat de Heere zijn volk vergadert en dat mensen nog worden geraakt door het woord en dat mensen nog tot verandering, dat is tot bekering en tot geloof komen. God geven dat waar dat werk begonnen is het ook voort mag gaan en dat het bestendigd mag blijven en dat zijn werk bewaard mag worden en openbaar mag komen in het midden der jaren. Een tweede wat ik zou willen zeggen, en u hebt dat eigenlijk uit een enkele opmerking die ik in de preek maakte misschien al wel begrepen toen ik zei, ik kan dit hoofdstuk niet eens meer uitlezen met u. Het is een wonderlijke gang van zaken dat het afscheid gepland was voor deze zondag en dat een paar weken geleden een hele situatie ging ontstaan in de gemeente, in ons dorp natuurlijk ook, maar in onze gemeente heel bijzonder, waardoor het toch op een bepaalde manier ineens een stuk moeilijker werd om weg te gaan. En waardoor je toch ook op een bepaalde manier mee ging voelen, zoals we dat allemaal denk ik hebben, althans als het goed is, met de pijn die er is aan een samenleving waarin de zonde zo diep is binnengedrongen en waar zo hard de vernieuwende en de genezende genade van de Heere nodig is. En daarom, het maakt het voor mij niet gemakkelijker om weg te gaan. Dichterbij komend bij het afscheid voelde ik toch al dat het toch wat betekent voor u en voor mij om de band te gaan losmaken. Maar het is de weg, en dat geloof ik nog altijd, van de Heere. En daarom geef ik u toch aan hem over. En ik draag u aan hem op, ook voor de toekomst. God zegene u allen. Vaarwel.